Goedemorgen. Gemeente en gasten hier in de kerk en allen die via de kerkradio met ons meeluisteren en met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Gijsbussen uit Kampen. Op het orgel speelt de heer Dick Hartman. Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. De bloemen gaan vandaag als groet en teken van verbondenheid met de gemeente naar mevrouw H. Bergman Hulleman, het gasthuisland 331. In het kerkblad staat voor volgende week zondag 25 februari 's avonds om 7 uur een gezamenlijke zangdienst in de Ichtiskerk. Helaas kan deze dienst door een misverstand niet doorgaan. De opbrengst van de stoepverkoop in Genemuiden voor het dorpshuis in Magdiar Ost in Roemenië heeft het mooie bedrag van €855 opgebracht. Alle bakkers en baksters, hartelijk dank. Amstdragers, met plezier maken wij deel uit van de kerkraad van de Baak. Maar in mei van dit jaar zijn de volgende leden van de kerkraad aftredend en niet herkiesbaar. Diaken Margreet Sluring-Bute, ouderling mevrouw Jannie van Oene-Brouwe, ouderling Wim Schroten, jeugdouderling Juliette Prins-Palmans, ouderling kerkrentmeester Nelly van der Horst van der Stegen, ouderling kerkrentmeester de heer Herman Polman en ouderling Scriba Christa van der Stegen Vissen. Ouderling Jacob Vissen zal voor een periode van 2 jaar zijn ambt nog voortzetten. Naast dankbaarheid en waardering voor hen baart het afscheid in mei ons als kerkenraad ook zorgen. We blijven met een aantal lege plaatsen achter. Daarom doen wij een dringend beroep op u en op jou. Help mee en vul deze lege plaatsen in. Om lid van de kerkenraad te worden, moet men beleidend lid van de kerk zijn. We nodigen u uit om uzelf aan te melden of om kandidaten voor te dragen aan de kerkenraad door op de lijsten de namen van mensen te vermelden die volgens u geschikt zijn om dit stukje werk in onze gemeente te doen. En mocht u daarnaast mensen weten om ander werk onder ons te doen, kunt u ook dat kenbaar maken bij de scriba. De lijsten waarop u de namen van verkiesbare personen kunt vermelden, liggen in de hal van de Baak. De ondertekening van de lijst moet met ten minste 10 stemgerechtigde personen geschieden. De ingevulde lijsten kunt u uiterlijk 1 maart 2018 inleveren bij de scriba, Lakensnijder Gilde 10 of bij de voorzitter de Kamp 5. De eerste collecte in deze dienst is voor Kerk in Actie, de 40 dagen collecte met het thema Met je kinderen op de vlucht. De tweede rondgang is voor Kerk en Eredienst en de deurcollecte is bestemd voor het Verwarmingsfonds. Ons intochtslied van morgen is Psalm 91, vers 7. De Kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst.
verenigen ons nu eerst in stil gebed. Onze hulp in de naam van de Ene die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw is in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Afgelopen woensdag, de zogenaamde aswoensdag, zijn we de 40 dagen tijd ingegaan. Vandaag dus de eerste zondag daarin, zondag invocabit, zo heet deze zondag, naar de woorden van Psalm 91. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft, beschermen wie met mijn naam vertrouwd is, roept hij mij aan, dat is invocabit. Roept hij mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn. We hebben het net gezongen. En in de kindernevendienst is dat het hoofdthema van hun project naar Pasen. Ik zorg voor jou in nood. Dat is het refrein van het projectlied. Op het leesrooster staat een hele korte lezing uit Marcus 1. Jezus die direct na zijn doop door de geest van God 40 dagen de woestijn ingestuurd wordt om beproefd te worden. Heel anders dan Matthäus heeft Marcus daar maar een kort berichtje over, maar juist valt alle accent op dat beproefd worden in de woestijn. De bloemschikking laat vanmorgen dan ook een stam met twee uitgestoken armen zien als een mens die tot God roept, invocabit, terwijl hij vast zit met zijn armen, met zijn lijf, in een warboel van takken en dorens. De duivel, dat woord komt van het Griekse woord diabolos, de uiteenwerper, de wichtdrijver. De duivel probeert de mens in zijn greep te krijgen en hem van God los te maken. Maar je ziet ook kleine witte bloempjes die diezelfde mens herinneren aan Gods bedoeling en aan Gods zorg. En zo roept die bloemschikking als het ware: help mij om uw stem te blijven horen, voor andere stemmen doof. Hoe kort het bericht in Marcus ook is, het is helder waarnaar het verwijst. Jezus doet hier als het ware dezelfde stappen als eens Israël. Het volk is immers ook, direct na de doop, na de waterdoop, de doortocht door de Rode Zee, de woestijn ingeleid om daar 40 jaar op de proef gesteld te worden. Om te ontdekken wat in hun hart is. En Mozes herinnert het volk daaraan vlak voordat ze het land van melk en honing binnengaan. En die woorden van Mozes, die zetten we vanmorgen centraal. En dat passen we ook toe op onszelf, dat is ook het thema, op de proef gesteld worden in de woestijn. Ook u en jij en ik, en hoe brengen we dat ervan af? We gaan nu zingen lied 796. Ja, dat is ook een lied dat beide armen, handen omhoog steekt om in de beproevingen staande te blijven. Een lied waarmee we ons tegelijk verootmoedigen voor God en vastklemmen aan zijn woord. Lied 796. Thank you. Laten we samen bidden. En dit lied was al een en al gebed tot u. Dat u niet los zult laten de werken van uw handen. Dat u ons ziet. Dat u ons hele leven meegaat en verder. Dat u als de nood aan de man komt, laat merken dat u vlakbij bent. Wij bidden u, geef dat ook de woorden van vanmorgen. Ons dat vertellen en die kracht meenemen, die presentie van u. Kom met uw Heilige Geest. Leer door die woorden ons, geef ons opnieuw richting. Help door die woorden ons om dicht bij u en bij uw woord te blijven, want de verleidingen in deze woestijn zijn zo groot. Ontferm u over ons en onze kinderen. Verlicht ons verstand. Open ons hart. In Jezus' naam. Amen. Ja, en de kinderen gaan dus met een project beginnen. Nou, kom maar naar voren. We gaan eens even kijken. Bijt niet of zo, hoor. Kom maar, ik doe je helemaal niks. Ze hebben hier iets voor in de kerk gezet. En dan moest ik jullie dan uitleggen waar het over ging de komende weken. Heb je enig idee waar het over moet gaan? Als je zo'n tas ziet, denk je dan ergens aan? Als ik zo'n kruis zie, dan denk ik al gauw, nou, zal wel iemand in de problemen zitten. Hè? Er zal wel iemand in nood zijn. Dus misschien zitten de medicijnen of zo in. In elk geval iets waar je wat aan hebt, mag ik hopen. Hè? Als je ziek bent, is het even wel belangrijk dat er iemand voor je zorgt, toch? Ben je wel ziek geweest? En er was wel zorg? Ja? Wie komen je dan verzorgen als je ziek bent? Ah, kijk, de mensen die jou lief hebben, die zijn het dichtst bij, je ouders. Oh, nou, dit zijn ander soort ouders, die denken, nou, weet je wat, ik stuur hem een kaartje. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ah, dat doe je niet, hè. Als iemand heel dichtbij is, dan stuur je niet een kaartje. Maar als iemand verder weg is, en je kunt niet zomaar bij hem komen, hij ligt in het ziekenhuis of zo, ja, dan kan je er soms niet zoveel aan doen, maar als je in een ziekenhuis ligt, vind je het wel ontzettend fijn als je een kaartje krijgt. Ah, daar gaan jullie kennelijk mee aan de slag. Dat is ook een manier om te laten merken dat je aan mensen denkt. Ja? Nou, we gaan de komende tijd gaan we heel veel nadenken over Jezus. En die gaat een hele moeilijke tijd gaat die in. Wordt echt heel moeilijk. En dan, ja, dan is de vraag, wie zorgt er dan voor Jezus? Nou, daar gaan jullie naar luisteren in de nevendienst. We gaan eerst samen zingen. We zingen jullie projectlied voor het eerst vandaag. Ik zorg voor jou, heet het. Nou, en als je al kunt lezen, dan lees je het maar helemaal mee. Ja? Thank you. lezen de Heilige Schrift, Marcus 1, vers 12 tot 15. Na de doop van Jezus horen we daar, meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen zorgden voor hem. En nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Daarnaast lees ik met u uit het boek Deuteronomium. Ik lees uit de Naardense vertaling dat gedeelte van morgen. Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 10. En aansluitend zingen we dan lied 313, vers 2. 313, vers 2. Deuteronomium, het is een geheel afscheidsreden van Mozes. Je moet dat boek eens een keer in één adem doorlezen. Het is adembenemend, die afscheidsreden. Hier in hoofdstuk 8 zegt hij: heel het gebod dat ik je heden gebied, zult ge bewaken en doen, opdat ge leven zult en talrijk worden en binnenkomen en beërven het land dat de ene aan uw vaderen heeft gezworen. Gedenk dan heel de weg welke de ene je God je deze 40 jaar heeft doen gaan in de woestijn, om je te verootmoedigen, om je te beproeven, om te weten wat er in je hart omgaat. Bewaak je zijn geboden of niet? Hij verootmoedigt je, hij laat je honger lijden, hij doet je het manna eten dat je niet kende en ook je vaderen niet hebben gekend, opdat hij je tot de erkenning zal brengen dat niet bij brood alleen de mens zal leven. Nee, dat bij al wat uittijgt uit de mond van de ene de mens zal leven. Je mantel is niet versleten van je afgevallen, je voet is niet gezwollen deze 40 jaar. Erken dan met je hart: ja, zoals een man zijn zoon tuchtigt, is de ene je God bezig jou te tuchtigen. Bewaak dan de geboden van de ene je God en wandel op zijn wegen en heb ontzag voor hem, want de ene je God is bezig je te doen komen in een goed land, een land van waterbeken, wellen en kolken die uittijgen in slenk en bergland, een land van tarwe en gerst, wijnstok, vijg en granaatappel, een land van een olijf vol olie en van honing, een land waarin je niet in gebrek je brood zult eten, waarin het je aan niets zal ontbreken, een land welk stenen puur ijzer zijn en uit welks bergen je koper hakt. Eten zul je en verzadigd worden en zegenen de ene je God om het goede land dat hij je heeft gegeven. En zalig wie het woord van God horen en dat ook van harte bewaren. Hosanna.
Thank you.
Aansluitend op de prediking straks meditatief orgelspel en daarna lied 556, vers 1, 4 en 5. 556, de versen 1, 4 en 5. Onze beschaving, zoals dat heet, schrijdt voort. Kennis en wetenschap nemen toe. Wat we technisch tot stand kunnen brengen, is nog nooit eerder vertoond. Wij weten en we kunnen steeds meer. Tegelijk lijkt de verwondering over alles af te nemen. En ja, wat zou je je ook verwonderen als je zelf het idee hebt dat je alles controleert en dat je alles beheerst? Er komt ook in onze tijd steeds meer informatie beschikbaar over van alles en nog wat. Zelfs dingen die je helemaal niet wil weten. Hè? Wij worden overstroomd door informatie. Oh, zo zit dat dus in elkaar. Maar al die informatie lijkt niet te leiden tot meer waardering over van zo zit dat zo in elkaar. Niets meer te wensen zometeen in deze beschaving en toch niet gelukkig. Dat lijkt een beetje de teneur te worden. Een jonge vrouw in mijn omgeving die ging onlangs naar de psychiater omdat ze depressief heette te zijn. Maar ze zei tegen hem: ik ben helemaal niet depressief. Ik wil alleen maar weten, wat is de zin van mijn leven? Vertel me wat de zin van het leven is. Waarvoor ik leef. En het antwoord op die vraag kon de psychiater niet vinden in een overzicht van neuroses met bijpassende medicijnen. Als wij het leven als zinloos gaan ervaren, heeft het vaak te maken met dat er wat misgaat in de relaties met anderen. Dat die relaties er niet meer zijn of dat die relaties kapot zijn. En dat je op jezelf teruggeworpen bent. En een mens is niet bedoeld om eenzaam en contactarm te zijn. Dat stelt God zelf al in Genesis 2. Het is niet goed als een mens alleen is. Maar in een maatschappij als de onze, die steeds meer alles en iedereen in het gareel probeert te houden en alle problemen probeert te tackelen met contracten en regelgeving, in plaats van dat je elkaar gewoon simpel vertrouwt en we spreken met elkaar af: ik zorg voor jou, jij zorgt voor mij, staat dat ontzettend onder druk. En hoeveel tijd krijgen we nog, nemen we nog als ouders om met onze kinderen samen te spelen? He, gewoon een beetje dom aan de slootkant liggen en donderkopjes vangen of zo. Een beetje samen naar de wolken en in de lucht kijken en te mijmeren over wat het leven is. Of in de nacht naar de sterren. Ons te verbazen en te verwonderen over wat er om ons heen allemaal is en leeft en beweegt. Hoe het eruit ziet qua vorm en kleur en maat. Als je je niet meer samen met anderen over van alles kunt verwonderen, samen blij zijn over allerlei dingen, ja, dan droogt geluk snel op. Dat woord manna, hè, wat we net tegenkwamen, manna is afkomstig van de, hè, dat woord is afkomstig van de uitroep man hoe. Wat betekent, wat is dat? Dat is een uitroep van verwondering en van verbazing en van verrassing. En daar leeft Israël dus 40 jaar mee in de woestijn. Van manna, van hoe bestaat het? Daar leven ze van. En die toon van verwondering, van hoe bestaat het, die vind je door de hele Bijbel heen. Ik loof u, omdat ik wonderlijk gemaakt ben. Psalm 139. In de Joodse traditie is dat gevoel van verwondering over van alles, is zelfs een mitzwa geworden, een verplichting. In het Jodendom ben je verplicht je te verwonderen. En je moet die verwondering ook voortdurend uitspreken. Daarom staat het leven van een gelovige Jood ook bol van beragot, zoals dat heet, van zegenspreuken. Je vindt ze in de psalmen ook, massa's. Zegenspreuken. Bij een glas wijn, gezegend gij, eeuwige onze God, koning van de wereld, schepper van de vrucht van de wijnstok. Bij het eten, gezegend gij, eeuwige onze God, koning van de wereld, schepper van verschillende soorten voedsel. Nou, als je een mooi moment meemaakt, gezegend gij, eeuwige onze God, koning van de wereld, die ons het leven hebt geschonken en in staat stelt om dit tijdstip samen te beleven. Tientallen zegenspreuken, als een verplichting, een mitzwa. En die mitzwa is gebaseerd op dat wat we lazen uit Deuteronomium 8, vers 10. Het laatste vers wat ik las, wat we net hoorden. Eten zul je en verzadigd worden en zegenen de ene je God om het goede land dat hij je heeft gegeven. Je zult hem zegenen. Wij vertalen het meestal met prijzen, maar het is hem zegenen. Beamen van ja, het komt allemaal uit uw hand. Alles ontvangen we uit Gods hand. En die zegenspreuken die moeten constant worden herhaald. Altijd en overal, zegt de Joodse traditie. En waarom moet je dat herhalen? Omdat leven in verwondering iets anders is dan leven met wetenschappelijke theorieën. En wat 1 en 1, 2 is, hoef je niet de hele dag te herhalen. Een E is MC kwadraat. Nou, als je het één keer weet, dan wordt het nog lastig om ermee te rekenen, maar je hoeft verder niet te herhalen. Maar verwondering is iets dat levend gehouden moet worden. Want je bent het zomaar kwijt. Maar door de wonderen om mij heen te blijven zien, en ze te beseffen, en ze vervolgens te benoemen, en uit te zeggen, kan ik zomaar komen tot een gebed, tot dank. Want dan ga ik met dat gevoel van verwondering naar hem, die mij in dat alles zegent. Raak ik dat gevoel van verwondering kwijt? Nou ja, dan is alles gewoon. Dan is alles vanzelfsprekend. Dan komt er ook geen leven meer uit. Dan verheft het niet. Dan is het geen aanleiding meer tot een gedicht. Of tot muziek. En dan wordt het zeker ook geen eredienst. Waarin de verwondering tot geloof leidt. Want verwondering kan tot geloof leiden. Dus is het een plicht ervoor te zorgen dat ik mijn gevoel voor verrassing en gevoel voor verwondering niet kwijtraak, dat ik niet afgestompt raak. Niet waar? Voor je het weet heb je een boterham met worst weggekaamd, toch? Nee, niet doen. Eerst even wachten. De verwondering oproepen. Boterham met worst. Daar ligt voor mij brood. Hoe kwam het zover? Hoe komt dat vandaan? Waar is het zaad gestrooid waaruit die tarwe kwam? Hoe lang heeft die rijping geduurd? Was het een goed seizoen of een slecht seizoen voor de landbouwer? Wie hebben die tarwe allemaal verwerkt voordat ik het als brood op mijn bord kreeg? Wat een duur broodje, hè? Zo wordt het kostbaar. En die vleeswaren op die boterham, daar is een dier voor geslacht. Waar, hoe, wanneer, waarom eigenlijk? Was het dat waard? Was het echt nodig? Ben ik het waard dat er een dier voor werd geslacht? Ben ik het waard, dit brood, deze vleeswaren? En als God het adres wordt van de verwondering daarover en de kostbaarheid van dit alles, ontstaat het dankgebed. Mag ik het waard zijn, Heere God, heel die weg die dat graan ging en die dat dier ging en alle energie die er door mensen aan besteed is. En nu is dit hier, een boterham. Ja, heb ik het over één boterham? Heb ik het nog niet over een warm buffet? Hè? Ik zie sommigen al denken, als je bij een warm buffet zoveel verwondering uit moet spreken, is het een koud buffet geworden tegen die tijd. Hè? En er is zoveel ook om je heen, ook in je huis. En daar zou je je allemaal bewust van moeten zijn. Leven wij nog en zult bewust zijn? Of eten en drinken we en gebruiken we van alles eigenlijk bewusteloos? Alsof we dieren zijn in plaats van mensen. Nou, Deuteronomium 8, Mozes is daar heel erg mee bezig, roept op om dat gevoel voor verwondering, voor de gave van God, levend te houden. Een mens leeft niet van brood sek, zegt Mozes. Hij leeft uit de hand van God. Hij leeft van het woord van God dat dat brood schept en aanreikt. En dat geldt voor alle dingen. De filosoof en rabbijn Abraham Joshua Heschel zegt het zo over zijn volk, het Joodse volk. Als wij brood of een vrucht willen eten, of willen genieten van de aangename geur van een glas wijn, als we voor het eerst in een seizoen een vrucht eten, als we een regenboog zien, als we een oceaan zien, als we bomen opmerken die in bloei staan, als we iemand anders ontmoeten, bij het horen van goed nieuws en van slecht nieuws, ons is geleerd bij dat alles Gods grote naam aan te roepen en ons bewust te zijn van Hem. Dat is een van de doeleinden van de Joodse leefwijze, de leefwijze van Israël. Daar worden ze toe opgeroepen in Deuteronomium. Het beleven van alle alledaagse dingen als geestelijk. En het gevoel voor de liefde en de wijsheid in alle dingen. Alle dingen die je krijgt. Het is sowieso onbeleefd. Trouwens, vinden wij toch ook in het gewone leven. Het is sowieso onbeleefd om zomaar iets uit iemands hand te graaien zonder hem aan te kijken of daarvoor te bedanken. Een mens leeft niet van brood alleen. Daarom was ik voor het eten mijn handen. Als een teken, ik ben dit alles eigenlijk alleen maar waard als ik zelf zuiver en heilig leef. Hoe ga ik om met Gods gaven? De tafel in de Joodse huiskamer, die wordt vergeleken met het altaar in de tempel. Een tafel is een altaar. Daar liggen de goede gaven op tafel, op het altaar. En wij genieten die uit Gods hand. En net als bij de tempeloffers gaat daar zout overheen. In de tempel werd zoveel zout gebruikt dat het verbond van God met Israël wel het zoutverbond wordt genoemd. En de gebeden die opstijgen rondom die tafel, rondom dat altaar, die zijn als de wierook in de tempel. Zo geniet je met elkaar, zo ben je samen bondgenoot, je geniet het verbond en zo ben je broodgenoot, je geniet ook van het brood. Je bent compagnon, compagnon letterlijk betekent dat woord met brood. Dat is je compagnon, degene met wie je samen brood geniet, je bondgenoot. Iemand met wie ik het leven deel in verwondering over God en zijn liefde. Zo zit je toch samen aan de tafel des Heren, met je compagnons. Graan ontkiemt en rijpt en geen mens weet eigenlijk hoe. We hebben er geen greep op, maar we leven ervan. De hele aarde is een gave. Het is niet door ons gecreëerd. Dus hoe zou de aarde iemands bezit kunnen zijn? Hebben de Indianen zich al over verwonderd dat je grond zou kunnen kopen? Het is een plek, de aarde, om met elkaar te delen. En Israël in de woestijn leert dat het ook geen zin heeft, het niet kan om wat geschonken is, het wonder, om dat voor jezelf te houden, om het op te potten. Nee, ieder verzamelt in de woestijn naar behoefte. Eet naar behoefte en deelt ook naar behoefte. En wat meer is, bederft. Het is werkelijk leven 40 jaar lang van dagelijks brood. Leven uit Gods hand, leven van zijn zorg. Samen genieten. Stel dat de Israëlieten waren teruggekeerd naar Egypte. Goed, dan hadden ze wellicht brood en overvloed gehad. Maar wat dan nog? Daar gaat het om. Wat heb je aan brood zonder die hand die het aanreikt, zonder dat gezicht dat erbij hoort, zonder dat hart dat jou dat gunt? Wat heb je eraan zonder compagnon om het samen te genieten? Wat heb je aan welvaart zonder relatie met God en met elkaar? En nou, Mozes is vuurbang, want hij hoopt dat het volk dit geleerd heeft in die 40 jaar en dat ze dat nooit meer loslaten. Maar hij is vuurbang en zijn hele afscheidsreden komt zo vaak voor. Maar zometeen zijn jullie in een land vloeiend van melk en honing. Je zult daar niks tekort komen. Maar zullen jullie dan nog steeds leven uit Gods hand? Zul je nog steeds elkaars broodgenoot zijn? In de woestijn kon je niet anders dan manna eten, want er was ook niks anders. Maar straks zal er voor jullie keuze te over zijn, om nog maar niet te spreken over al die totaal andere levensstijlen om je heen en idolen om je heen bij die volken die om je heen zijn en de verleidingen die daarmee naar je toe komen, waardoor je langzaam maar zeker de ene God en zijn woord en de hele bedoeling die hij met jouw leven heeft, dat je dat zou vergeten. He, onmiddellijk na dit gedeelte wat we lazen, klinkt ook weer zo'n waarschuwing van Mozes. Vers 11, wees waakzaam, anders vergeet je de ene je God en bewaak je niet zijn geboden, zijn rechtsregels en zijn inzettingen die ik je heden gebied. Want anders eet je en ben je verzadigd. Goede huizen bouw je en je zetelt daarin. Je rundvee en je wolvee vermeerderen zich. Zilver en goud vermeerdert bij jou. Al het jouwe wordt meer. Maar je hart is hoogmoedig geworden. En je bent vergeten de ene, je God, die je heeft uitgeleid uit het land van Egypte, uit het dienaarshuis. Die je deed gaan door de woestijn, zo groot en geducht. Koperslang, seraf en schorpioen. Een dorstgebied waar geen water is, maar die voor jou wateren liet uittijgen uit de kiezelrots. Die je in de woestijn manna deed eten, dat je vaderen niet hebben gekend. Met het doel je te verootmoedigen en met het doel je te beproeven om je in de toekomst goed te doen. Je zou kunnen zeggen, de echte beproeving komt in feite dus niet in de woestijn, maar in het beloofde land. In de welvaart. De welvaart is gevaarlijker dan de woestijn. In de woestijn leert Israël dagelijks op God vertrouwen en zien ze zijn grote daden. Denken ze eraan verlossing uit Egypte, verlossing uit de hand van de vijanden, manna om van te eten, water om van te drinken. Maar in de welvaart, heb je God nog nodig? We hebben toch alles al? Het gaat niet om hebben. Het gaat niet om de bevrediging van lichamelijke behoeftes. Het gaat om een manier van zijn. Je ziel is veel meer dan je lichaam. Het gaat om een manier van leven. Het gaat om het leven van de ziel te midden van al die welvaart. Een leven in een liefdevolle relatie met God, je schepper, je hemelse vader. En met de compagnons die hij op je weg plaatst. Als Israël dat vergeet, dan hoeven ze ook niet meer te rekenen op Gods zorg. Integendeel, hè? Het slot van dat hoofdstuk. En geschieden zal het als je in vergetelheid de ene je God vergeet en gaan zult achter de goden aan, al die goden die jouw lusten bevredigen en hen zult dienen en je voor hen zult buigen, dan heb ik tegen u betuigd, heden, dat ge verliezen zult en verloren zult gaan, zoals de volkeren welke de ene voor je aanschijn teloor heeft doen gaan, zo zul jij verloren gaan, omdat je niet hoort naar de stem van de ene, je God. Veertig dagen werd Jezus beproefd in de woestijn, om te beproeven wat in zijn hart was. En dat hij alle beproevingen en verleidingen heeft weerstaan, die hem van God hadden kunnen losmaken, dat weten we, omdat daar engelen zijn die voor hem zorgen. Dus het zit nog steeds helemaal goed tussen hem en zijn God, zijn hemelse Vader. Hij leeft uit de hand van zijn Vader. En we weten uit Matthäus wat de antwoorden van Jezus waren aan de Satan. En die antwoorden waren allemaal teksten. Het zijn allemaal teksten. Drie keer wordt hij verzocht, drie keer een antwoord. Elk antwoord is een tekst uit Deuteronomium 8 tot en met 10. Hij kent de Bijbel, het woord van zijn Vader, met hoofd en hart. Hoe zit het met ons? En hoe is het met onze compagnons? Ik zorg voor jou, leren we onze kinderen zingen. Maar is dat dan wel waar? Leren wij ze echt te leven uit de hand van de hemelse Vader? Dat het woord van God elke dag voor ons het belangrijkste is, merken onze kinderen dat aan ons? Dat wij een relatie hebben, dat we leven met de ene, dat we bidden, dat we veel met hem praten en dat we vanuit de verwondering en vanuit de verbazing leven. Dat ons tot het geloof brengt, God zorgt voor ons, een realiteit van elke dag. Vouwen we met onze kinderen onze handen in radicale verbazing bij alles wat we eten, alles wat we drinken, bij alles wat we doen. Is bij ons thuis de eettafel nog een altaar? Leren we onze kinderen elke zegening te tellen en elke dag met dank te beginnen? Begin je dag met danken en je hele dag is altijd anders. Of zijn wij God? Ons deze God, de ene, JHWH, zijn we hem eigenlijk al lang vergeten. En heeft hij zich dan ook al lang teleurgesteld, van ons en onze kinderen afgewend? Psalm 91, hè, zingen we op deze zondag Invocabit. Roept hij mij aan, ik geef antwoord. Ik zorg voor hem. Ik zorg voor jou. Maar wat stond er ook alweer vlak voor? Ik zal bevrijden wie mij lief heeft. Beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Jezus leefde elke dag met God. Vanaf de moederschoot. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft. Beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Hoe vertrouwd zijn wij nog met zijn naam? Leven we in relatie met hem? Ook in deze welvaart. Amen. gaat zo meteen over tot dankgebed en voorbeden, maar er is ook een afkondiging van overlijden. En ik verzoek u daarvoor te gaan staan. Op donderdag 15 februari is overleden mevrouw G. Horstman Middag, geboren 1 januari 1914, het gasthuisland 211. De dankdienst voor haar leven wordt gehouden op woensdag 21 februari aanstaande om 11 uur in de Baak. De begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats te Zwolle. Gelegenheid tot condoleren voor de dienst vanaf 10:30. We zijn een moment stil vanwege dit overlijden van mevrouw Horstman. En denk ook aan het verlies voor al degenen die zij achterlaat. Zingen Psalm 23b, vers 1, de Heer is mijn herder. Kinderen die brengen nog wat voorbeden in voor mijn oom, want die is gestorven, voor mijn opa in Indonesië en voor opoe, omdat ze heel oud is. Ja. Laten we samen danken en bidden. Leven uit uw hand. Elk brood, alle drinken, alles om ons heen, het komt uit uw hand. Mogen ons daar dagelijks over verwonderen. En door die verwondering ook dicht bij u blijven. Niet alleen bij die hand die ons voedt, maar ook bij dat hart dat ons zo lief heeft. Zodat wij vertrouwd zijn met uw naam. Zodat we met recht kunnen zeggen, in geloof, Hij zorgt voor mij. De Heer is mijn herder en mij ontbreekt niets. Laat dat de boodschap zijn die we uitzenden. Naar de generatie na ons, naar de generatie daarachter. Of de generatie daarachter, als je als opoe was. Een overgrootvader was. God, dat onze kinderen dat weten. Dat ze die hand kennen, dat hart van u kennen. Vertrouwd zijn met uw naam. En zo zelf ook leren zingen. Hij zorgt voor mij. Dan hoef je niet bang te zijn. En dan hoef je ook niet meer bang te zijn voor opa of oma of opoe of overgrootvader. Of voor die oom die gestorven is. Of voor mevrouw Horstman die overleden is. Of voor de familie die achterblijft. Want als dit hun geloof is, dan blijft en dan wacht het leven. U laat niet los het werk van uw handen. Zo zongen we het al aan het begin. Het einde is begin. Vergeef ons, o God, onze oppervlakkigheid. Vergeef ons dat we zo bewusteloos leven. Schenk ons opnieuw bewust zijn. Maak ons wakker. Open onze ogen, dat we zien. En open onze mond, vol met zegenspreuken, met dank aan u. We bidden u voor elkaar, zoals we hier zijn. Alle compagnons die mee uw brood genieten. Laat niet los. Ik wil zijn met hen die fysiek het moeilijk hebben, die het psychisch moeilijk hebben. Die ze soms geen raad weten. Open onze ogen, dat we elkaar zien. En ook in uw naam voor elkaar zorgen. En voor elkaar zijn. In de stilte leggen we bij u neer wat in ons eigen hart leeft. Nabij. In Jezus' naam, Hij die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid uw gaven te geven, zoals al is afgekondigd. En tot slot zingen we dan lied 538. Lied 538. Thank you. daarheen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.